En we zullen vanmorgen met een beetje, hoe zou ik zeggen, wat minder visuele ondersteuning moeten doen. Want ik had vanmorgen de PowerPoint meegenomen, maar het is zo'n prachtige absorberende muur dat je er eigenlijk net niks op ziet. Dus ik denk dat we gewoon maar beperken, Jan, tot de eerste twee dia's overslaan en dan strakjes naar nummer drie schieten. En eigenlijk, het idee voor de preek is eigenlijk ontstaan tijdens een moment wat we in Naaldwijk voor de dienst hadden, toen er ook gebeden werd voor de dienst. En toen sprak ook iemand, als het ware een zegen over de vrijwilligers uit. En dat heeft me op een gegeven moment, dat woordje dan bleef een beetje bij me hangen. Want dat denk ik, dat hoor je vaak. En vrijwilligers hoor je niet alleen bij het de vogelopvang, maar dat hoor je ook niet alleen bij de voetbalvereniging of de tennisvereniging. Allemaal vrijwilligers, maar je hoort het ook in de kerk. Daar zijn we ook als vrijwilligers bezig, dus je kan niet te veel druk erop leggen, je kan niet te veel verlangen, je kan niet te veel eisen, want het zijn toch allemaal maar mensen die het uit vrije wil doen en vrijwilliger zijn. En dat bleef een beetje bij me hangen, want dat ik denk van, ja, is dat zo? Zijn we als gelovigen en we zitten in een gemeente of in een andere vorm dat je als gemeenschap bij elkaar komt, zit je daar dan als vrijwilliger? Ben je actief als vrijwilliger? En nou ja, dat heeft me een beetje aan het denken gezet. En ik ben er ook nog niet helemaal. Dat je zegt van, je kan een kant-en-klaar verhaal neerleggen van zo is het. Want het leven zit wat gecompliceerder in elkaar, als dat je dat zo kan zeggen. Maar ik wil wel gewoon samen met jullie gewoon ook daar eens naar kijken van wat leert de Bijbel daar nu over? En ook een beetje omdat de wereld waarin we leven, die bepaalt gewoon ook heel erg natuurlijk van, hoe kijken we naar de Bijbel? Als we dan de Bijbel lezen, we horen woorden die we nu nog steeds gebruiken, dan interpreteren we die op een manier zoals wij het nu beleven. En niet, dat hoeft niet altijd hetzelfde te zijn zoals die in de tijd was dat geschreven werd. Nou ja, volgens mij een vrijwilliger, dat woord, dat kom je niet tegen in het Oude Testament, maar iets wat daar tegenover staat, kom je wel tegen. En eigenlijk, je zou kunnen zeggen, het tegenovergestelde van een vrijwilliger, ik weet niet of het misschien al iets gaat borrelen, maar dat is een slaaf. Want ik had even twee definities van die woorden opgezocht. Jan, als jij misschien kan laten zien. Draai me door, want inderdaad, dat is niet te zien. Maar eigenlijk de twee plaatjes die ik had, nou ja, de eerste die zou als het ware hieruit bij de houtsnip vandaan genomen kunnen zijn. Het was toevallig een vrouw. Misschien dat er ook veel meer vrouwen in het vrijwilligerswerk zitten, dat durf ik niet te zeggen. Maar dat was dus een afbeelding inderdaad van iemand die, dit was dan een kattenopvang denk ik of zo, of een dierenopvang. Maar iemand die daar echt mee bezig is, die zijn er gepassioneerd over. Ik kan me voorstellen, als mijn man zit ik iets anders in elkaar. Als ik een gewonde meeuw ziet zitten bij spreken aan de kant van de weg, dan denk ik, daar kun je beter overheen rijden. Want er vliegen er nog zo. Ja, dat is misschien, misschien zielig, maar ja, misschien is die beest wel doodziek of zo. En er vliegen er nog 16 miljoen anderen rond. Maar er zijn, gelukkig zijn er ook mensen die er anders over denken. En die inderdaad heel veel tijd en moeite en liefde en aan aandacht investeren om, nou ja, die spreekwoordelijke meeuw of noem het maar op, om die weer een beetje op te knappen. Zodat die dan weer weg kan vliegen en vervolgens misschien wel tegen de windmolen aanvliegt. Waardoor hij alsnog niet overleeft. Maar goed, ja, dat is een beetje het beeld wat we hebben bij vrijwilligers. Hè? Mensen die inderdaad ergens over gepassioneerd zijn, die daar een hart voor hebben, een bepaald gevoel bij hebben en die daar hun tijd in steken om daar iets mee te doen. Alleen het nadeel is, op het moment dat wij spreken dat je denkt van, nou, ik ben een beetje uitgekeken op die katten daar, oh, ik wil me eigen in gaan zetten voor, ik kom ze ook tegen als ik de hond uitlaat, red de pad. Die bestaan echt. Die mensen lopen dus met een zaklampje, als de paddentrek is, op het fietspad en die helpen dan, als ze een pad zien, om van de ene kant naar de andere kant. Op het moment dat, niet als er een brommer aankomt en dat beestje dat gaat heel langzaam over het asfalt heen, dat hij dan natuurlijk plat wordt gereden. Maar zo werkt het wel bij een vrijwilliger. Het ene moment kan je je passie hier uitoefenen, ben je daar een beetje op uitgekeken en er komt weer het nieuws op je pad. Nou, dan zeg je gewoon, jongens, ik stop ermee en ik ga naar de volgende club. En er is in feite niemand die er wat van kan zeggen. Tenzij je natuurlijk hier van tevoren ergens op vast hebt gelegd. Maar ja, ben je dan nog steeds een vrijwilliger. Maar dat is een beetje waar wij het missen op een manier tegenaan kijken. En ik zie het ook al zo, vrijwilligers, dat zijn inderdaad mensen die altijd het ergens een hart voor hebben en daarvoor willen gaan en echt alle hun capaciteiten daarvoor inzetten. En over het algemeen hebben we daar een goed gevoel bij. En tegenover die vrijwilliger staat dus een slaaf. En een slaaf, dat is eigenlijk iemand, ik weet niet, kijk, we hebben daar even definitie, dat zegt natuurlijk al wat meer, hè. De vrijwilliger, nou ja, we hebben tegenwoordig wel een vrijwilligersvergoeding, maar daar moet je ook weer zoveel romslomp voor invullen dat bijna niet meer aantrekkelijk. En zonder vergoeding een dienst doen of aanbieden aan anderen, vooral met betrekking tot het gemeenschapsbelang. Je dient eigenlijk de gemeenschap daarmee. Het tegenovergestelde daarvan is een slaaf. Iemand die het bezit is van een ander en zelf niets mag beslissen. In tegenstelling tot die vrijwilliger. Je heeft geen verband in de zin van, joh, ik heb een contract met je getekend, ik ben bij jou in dienst en ik krijg er wel geen vergoeding voor. Maar die mag zelf in principe beslissen, joh, ga ik hier mee door of ga ik hier niet mee door? Ben ik het zat, dan ga ik weg. Een slaaf daarentegen, zoals we anno 2017 daar tegenaan kijken, dat is iemand, daar hebben we vaak niet zo'n goed gevoel bij. Dat zijn mensen die worden uitgebuit, die zijn letterlijk en figuurlijk het bezit van een ander, ze zijn inderdaad het eigendom van hun baas en ze hebben niets zelf in te brengen. Dat is wel een beetje hoe we heden ten dagen tegen die twee partijen aankijken. Vrijwilligers krijgen een goed gevoel bij, slaven hebben we niet zo'n goed gevoel bij. Als we zouden moeten kiezen van joh, welke van de twee ambieer je, dan denk je toch dat we allemaal kiezen voor de vrijwilliger en niemand echt voor de slaaf. Maar goed, dat is zoals we nu daarnaar kijken. Dus als we in de Bijbel ook het woordje slaaf of knecht tegenkomen, dan hebben we ook vaak een beetje die associatie erbij. Maar het zit toch een klein beetje anders in elkaar. Als we kijken naar het Oude Testament, dan kom je eigenlijk twee soorten slaven kom je tegen. We hebben de slaven uit het Joodse volk en we hebben de slaven uit de omringende volken. En daar zit toch wel heel veel verschil in. Ook al worden ze vaak toch wel over één kam gescheerd. Dat is natuurlijk het nadeel. Anders zou de Bijbel ongeveer 16 keer dikker worden, dat je bij elk woordje wat je gebruikt, dat je daar dan de context zou bij moeten schrijven. Maar heel grofweg gezegd zou je als het ware de Joodse slaven, daar kan je een aantal zaken voor kwalificeren en voor de niet-Joodse ook. Een Joodse slaaf bijvoorbeeld, ik noem gewoon even een paar punten op, het is geen volledige lijst, maar gewoon even een aantal hoogtepuntjes. Een Joodse slaaf die was een soortement, je zou kunnen zeggen semi-vrijwillig een slaaf. Het was vaak zo van, het was kon het geval zijn dat als je, ik stel me zo voor, je bent een akkerbouwer en je wil graan zaaien. Dan heb je, als je een beetje krap bij kas zit, dan moet je dus iets lenen. Je kan dan afspreken met iemand die wel veel zaad heeft van, als ik het nou van jou krijg, dan zaai ik het en op het moment dat ik geoogst heb, dan krijg jij weer een deel terug. Dat is op zich hartstikke mooi, alleen het gaat niet altijd zoals je het wil. Dus stel je voor, je leent wat zaad van een collega boer, maar je krijgt een misoogst. Je kan hem niet terugbetalen. Dat was het heel gebruikelijk eigenlijk in die tijd, dat als jij schulden had bij een ander, dat je je eigen als het ware ten dienst stelde van hem. Van, ik kan je niet terugbetalen, maar ik stel me in dienst van jou en ik doe het gewoon werk voor jou. Ik bied me vrijwillig aan, als soort met, niet vrijwillig, maar dat is de manier om mijn schuld aan jou af te betalen. En ik verricht werk voor jou. En op die manier kon je dan je schuld afbetalen. Maar er zat gelukkig ook een maximum aan. 6 jaar moest er gewerkt worden. En in het 7e jaar moesten alle schulden als het ware weggescholden worden. En niet alleen dat je dan als het ware weer met lege handen wegging. Maar er moesten ook allerlei zaken meegegeven worden. Zodat je niet helemaal platzak wegging. Een slaaf, een Joodse slaaf, die kon dus ook niet verkocht worden. Het was geen eigendom en iets wat jouw eigendom niet is, kun je ook niet verkopen. En ze mochten ook niet als slaaf behandeld worden, maar eigenlijk als een reguliere loonarbeider. En dan zou je kunnen denken van, dat klinkt op zich niet heel erg slecht, maar het systeem had ook wel een klein beetje wat nadelen. Als je vanmiddag niks te doen hebt en je denkt van, ik ben niet zo van het warme weer, ik ga liever binnen zitten en ik wil wat lezen. Dan kun je bijvoorbeeld kijken in 2 Koningen 4. Daar wordt op een gegeven moment het verhaal verteld van een vrouw. Haar man was priester, maar die hadden blijkbaar ook ergens schulden. Haar man was komen overlijden. En ze zei eigenlijk tegen de profeet van, niet en dan de profeet van. Hè? Vaak wordt natuurlijk als we tegenwoordig over weer zoiets, als je het over de profeet hebt, iedereen denkt dan, dan heb je het over Mohammed zeker. Nee, volgens mij was dit een profeet, ik meen Elia of Elisa. Maar dat ze eigenlijk wanhopig naar hem toe ging. Zo van, ja, de schuldeiser komt eraan en neemt mijn twee kinderen mee. Dat was als het ware een soort van de terugbetaling. Van, joh, jij kan het niet meer betalen, je man is overleden, er zijn geen inkomsten meer. Nou ja, prima. Dan kom ik jouw kinderen halen en die gaan dan voor mij aan het werk. En op die manier betalen we de schuld af. Nou ja, God geeft daar een hele wonderlijke oplossing voor. Maar het geeft wel aan dat, ook al klinkt het, hè, het komt redelijk sympathiek over, zo van, nou, je hebt een schuld, je gaat ervoor werken en je bent er van af. Maar ja, als je er niet voor kan werken, in het geval van deze vrouw waarschijnlijk, dan ben je gewoon je kinderen voor een bepaalde tijd kwijt. Maar er is ook nog een positieve kant aan dit verhaal voor de Joodse slaaf. Stel je voor, net als deze, als jij, het verhaal wat ik eigenlijk vertelde van die, of het verhaal, het voorbeeld van diegene die zaad leende om graan te kunnen planten en zo zijn schuld af te kunnen betalen. Nou ja, dat lukte niet. Hij stelt zich in dienst dan van diegene bij wie hij de schuld had. Maar stel je nou voor dat die man bij wie hij zich in dienst stelt, dat is zo'n ongelooflijk goede baas. Dat die beste man denkt van, joh, ik heb het eigenlijk hier veel beter. Dan stel ik in mijn eentje daar me eigenlijk op af te beulen. En hij zorgt goed voor me. En weet je wat, ik heb eigenlijk zoiets van, ik wil hier wel blijven. Dan kon hij zich inderdaad eigenlijk vrijwillig aan hem toewijden. En dat werd dan bekrachtigd door met een priem. Je kent het allemaal wel, zo'n ding met een ijzeren punt eraan. Huppatee, een gat in je oor. Nou, en dan staat er een mooi plastisch tegen de deurpost aan. Want die moet dan natuurlijk, ik heb geen oorbellen, maar je kent het volgens mij ook doen, een stukje kurk erachter. Maar je moet iets hards erachter hebben en dan moet je er doorheen prikken. En toen ik dit ook weer las, toen dacht ik van, oh, nou snap ik wel waarom. Nou ja, lang geleden, ook in Nederland, dat men zoiets had van een oorbel, dat doe je niet. Want je oor doorboren, hè, dat is eigenlijk wat hier gebeurt. Ja, dat is eigenlijk een soort van slavendienst. Daarmee geef je je eigen over aan een ander. Want ik weet nog wel, inderdaad, mijn oma bijvoorbeeld, die had daar opa en oma een ontzettende aversie tegen het doorboren van je oren. En toen ik deze geschiedenis ook weer zo las, dacht ik van, ja, misschien heeft dat daar ook wel een klein beetje wat mee te maken. Maar op die manier werd je als het ware een soort mens, teken dat jij je eigen vrijwillig aan die persoon toewijden. Dat waren de Joodse slaven. Daarnaast hebben we ook de niet-Joodse slaven. Die werden gekocht, gewoon fysiek met geld. Dus die waren ook het eigendom. Maar eigenlijk in tegenstelling tot de omringende volken had het Joodse volk daar wel wetten en regels van God over gekregen. Dat ze niet eigenlijk zo behandeld mochten worden als de volken eromheen, maar dat ze ook goed behandeld moesten worden. En een aantal tekstgedeelten, Exodus 21, daar kun je lezen, ik had dat ook nooit eigenlijk vaak overheen gelezen, denk ik. Maar het moment dat iemand bijvoorbeeld een tand werd uitgeslagen, per ongeluk, ik stel me zo voor dat hij was dat je als baas, zeg maar, of eigenaar, dat je een beetje uit je slof schiet en het even uithaalt. En toevallig dan net misschien, ze zal ook wel ringen gedragen hebben en je knalt tegen een tand aan. Tand is eruit, dan moet de slaaf vrijgelaten worden. Dat geldt God ook bijvoorbeeld voor een oog. Map je hem zo hard dat hij een oog kwijtraakt? Ja, jammer, maar dan moet je hem vrijlaten. Ook ter bescherming eigenlijk van, of een stukje rechtvaardigdoening aan die slaaf. Een gevluchte slaaf, als die weg was gelopen, een slechte meester, rende weg. En hij kwam bij een ander, dan mocht je hem niet terugbrengen. Dan mocht je hem wel daar bij jou houden, maar je mocht hem ook niet uitbuiten. Je moest hem dan ook gewoon goed behandelen. Dat staat bijvoorbeeld in Deuteronomium 23. En ook in Exodus 20, daar lezen we dat ook de slaven, die hadden zelfs recht op een rustdag. De Sabbat was niet alleen voor de Jood, maar ook voor de slaven. En voor de rest, de grote feesten die de Joden moesten houden, daaraan wordt uitdrukkelijk opgedragen dat ook de slaven en de vreemdelingen die er zijn, dat die ook daaraan mee moesten vieren. Kortom, slaaf in het Oude Testament was geen ideaal plaatje, maar het was wel ingebed in allerlei regels en wetten ter bescherming van hun. En dat alles had eigenlijk één doel, of één, een achterliggend motief, omdat het gaat over slaven en het volk zelf was natuurlijk ook slaaf geweest in het land van Egypte. En dat moesten ze nooit vergeten. En daardoor, omdat ze zelf wisten van jongens, niet meer hunzelf, maar hun voorouders, en die verhalen werden natuurlijk doorverteld, maar omdat ze meegemaakt hadden van hoe erg het is als je uitgebuit wordt als slaaf, dat mag je nooit aan een ander mens opleggen. Het volk was slaaf geweest en moest dat zelf ook niet vergeten. En het mooie is, hè, de slaven die kom je eigenlijk op de meest rare plaatsen eigenlijk tegen. Want je denkt van, hè, wat we zeiden, een slaaf is het eigendom van iemand anders, mag zelf niks beslissen, is eigenlijk de laagste positie die er maar bestaat. Maar goed, we kennen allemaal denk ik wel de verhalen. Hè, als we denken aan Jozef bij Potifar, was inderdaad als een slaaf gekocht, maar uiteindelijk, doordat God hem ook bijstond, was hij opgeklommen eigenlijk tot de hoogste positie binnen het huis van Potifar. Eliezer bij Abraham. Hè, voordat Abraham toen hij nog geen kinderen had, toen had hij eigenlijk zoiets van, heel mijn kapitaal gaat dadelijk naar Eliezer, mijn knecht, want als ik dood ga, dan erft hij al mijn bezittingen. Ik denk, nou, dat is nogal wat. Dan had je dus als knecht, als slaaf, had je wel een hele bijzondere positie. Het zou wel wat zijn als je natuurlijk nu bij een baas in dienst bent en die beste man gaat dood, heb geen kinderen, dat jij dan het hele spulletje erft. Nou, dat zou natuurlijk, dat kom je niet zo heel erg vaak tegen. En toen Isaac was geboren, toen werd Eliezer, die werd ook belast met de taak om een vrouw voor hem te gaan halen. Nou, ik zie het al gebeuren. Ik heb ook gewoon een baas. En ik heb een goeie, dus ik durf hem best baas te noemen. En dat die tegen mij zou zeggen, joh, ik heb nog een vrij, hoe noem je dat, een vrijgezelle zoon thuis, Gerrit, ik ben geboren in Honsensdijk. Wil jij eens naar Honsensdijk gaan en een leuke meid voor hem uitzoeken? Nou, daarmee leg je wel een hele grote verantwoording eigenlijk op die knecht. Normaal zou je dat natuurlijk tegen een hele goede vriend, of misschien je broer of zo, zou je dat toevertrouwen. Hè? Iemand die echt heel dicht nabij staat. Maar in dit geval, zijn knecht die wordt met die taak opgezadeld. Maar het geeft wel een klein beetje weer, denk ik, van hoe de verhoudingen tussen die twee ook lagen. Een derde voorbeeld, Abigail, de vrouw van Nabal. Op een gegeven moment, David die is aan het vluchten voor Saul in de woestijn. En die zit bij de berg Karmel, tenminste in die omgeving. En daar komen ook de schaapherders van Nabal. En je zou dus kunnen zeggen, David is op de vlucht. Dan denk ik van, nou jongens, je zit een beetje in mijn terrein. Wij hebben ook een beetje eten nodig, dus om jouw schapen te laten grazen hier, geef mij maar een paar schaapjes voor de jongens. En dan, maar dat gebeurt niet. David, je hebt zoiets van, jongens, dat zijn bezittingen van een ander. Dat is allemaal spullen, daar blijf je af. En in plaats van dat we er wat negatiefs tegen doen, beschermen we ze. Nou ja, puntje bij paaltje. Een poosje later, dan stuurt David een paar knechten van hem naar Nabal toe met het verzoek van, joh, ja, we zitten een beetje krap momenteel. We hebben een beetje weinig eten. Wij hebben in de periode dat jouw herders bij ons waren, hebben we goed voor ze gezorgd. We hebben niks van je genomen wat niet van ons was. Maar we doen hierbij de vraag van, heb je iets over voor ons? Dat wij weer een beetje wat kunnen eten. En Nabal die heeft zoiets van, joh, ik heb met jullie niks te maken. En David die krijgt dat te horen. En die krijgt eens een waas voor zijn ogen, stel ik me dan zo voor. En huppatee, die pakt een paar honden van zijn man en die zal hem wel even een poepje laten ruiken. Even een lesje leren. Maar hij heeft een hele slimme vrouw. Maar het mooie is, die vrouw van hem, die wordt eens aangesproken door een knecht. En die geeft een hele goede raad. Want die zegt van, joh, moet je nou eens goed luisteren. Ik heb gehoord wat Nabal gezegd heeft, maar ik heb ook gehoord dat David deze kant uitkomt. En toen wij bij David waren, toen was hij heel erg goed voor ons geweest. Hij heeft ons nooit een haar gekrenkt en ons altijd in bescherming genomen. En die vrouw die hoort dat. En in plaats van dat je denkt van, je hebt bij een beetje een slaaf. Die zegt van, joh, dat is niet gepast. Een slaaf die haar meesteres of zijn meesteres een advies dient. En dat je daar ook nog naar luistert. Maar waarschijnlijk was het een hele slimme slaaf. Of een hele slimme knecht. En Abigail was een hele wijze vrouw. Die luisterde wel naar. En die pakt allerlei spulletjes bij elkaar. Gaat richting David. En stelt hem als het ware gerust. Nou ja, echt zo'n, je zou bijna zeggen, een soort boeketreeks verhaal zou je ervan kunnen maken. Het heeft ook nog een happy ending. Nabal gaat dood. En je raadt hem al. Abigail wordt een van de vrouwen van David. Maar het geeft wel ook iets aan eigenlijk van de bijzondere positie. Eigenlijk deze drie verhalen die slaven in de tijd in het Oude Testament hadden. Een beeld wat totaal eigenlijk anders is dan het beeld dat wij anno 2017 hebben. Ons beeld, wat wij hebben, is vaak gekleurd door wat we in films zien. Ik heb hem zelf niet gezien. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die 12 Years a Slave gezien hebben. Ik weet niet of iemand hem gezien heeft hier ook. Nou ja, dat een beetje eigenlijk het typische beeld dat wij inderdaad uit de slavernij en de slavenperiode hebben. En we moeten denk ik ook, het is ook voor mij was het ook weer een soort met even een herinnering van, jongens, we moeten niet het beeld wat ik heb automatisch één op één overzetten op het beeld wat we in de Bijbel tegenkomen. Dat is ook een heel klein beetje, kort gezegd, de positie van een slaaf zoals we hem in het Oude Testament tegenkomen. En zou je denken van, joh, maar ja, wat heeft dat voor belang van anno 2017? Want wij zijn toch vrije en blije mensen op deze aard, hier in Nederland. Nou, aan de ene kant is dat zo. Soms denk ik wel eens, we zijn als samenleving een slaaf van de economie. Maar dat is eventjes heel wat anders. Maar ook in het Nieuwe Testament komen we het woordje slaaf en knecht komen we tegen. Alleen dan in een andere setting als dat we in het Oude Testament zien. En daarvoor wil ik met jullie twee tekstgedeelten lezen. En het eerste dat komt uit 1 Korinthe 7. Dat is dan vers 17 tot 23. En daar schrijft Paulus. En Paulus, die ook een man van zijn tijd. Slavernij was er nog steeds. Er waren nog steeds meesters en slaven, vrije mensen en niet-vrije mensen. En eigenlijk, Paulus accepteert dat gewoon als een gegeven. Het is er, het is in die cultuur gewoon. En zo benadert hij het eigenlijk ook, maar wel eigenlijk vanuit het oogpunt nu als christen. Niet dat hij het hele systeem radicaal om wil gooien, maar hij geeft als het ware gewoon aan van oké, we zijn als christenen zijn we veranderd. Jezus heeft andere normen en waarden en die moeten we gewoon toepassen in de maatschappij waarin we leven. En daar schrijft hij in hoofdstuk 7 vers 17 in het algemeen. Laat ieder in de positie blijven die de Heer hem heeft gegeven, blijven wat hij was toen God hem riep. En dat schrijf ik voor aan alle gemeenten. Iemand die besneden was toen God hem riep, moet het niet ongedaan laten maken. Ik heb trouwens geen idee hoe je dat moet doen. En iemand die onbesneden was toen God hem riep, moet zich niet laten besnijden. Het is volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men de geboden van God acht. En dan komt het een stukje over de slaven. Laat ieder blijven wat hij was toen hij geroepen werd. Wanneer u als slaaf geroepen bent, moet u dat niets kunnen schelen. Hoewel u de kans om vrij te worden zeker moet benutten. Want een slaaf die door de Heer geroepen is, is een vrijgelatene van de Heer. Zoals degene die als vrij man, wij zijn vrije mensen, als vrij man geroepen is, een slaaf van Christus is. U bent gekocht en betaald, dus wees geen slaven van mensen. Dat is nogal wat, hè? Wij zijn vrije mensen. We zijn geroepen door Jezus Christus. We belijden allemaal dat we gekocht zijn door het offer van Jezus Christus. Maar ik betrapte me er zelf ook op dat ik eigenlijk nooit zo dan direct ook de link gelegd heb van oké, maar als iemand mij vrij koopt, daarmee ben ik dus eigenlijk zijn eigendom. En dan in de zin als slaaf. Alleen daar wil ik niet aan. Waarom niet? Omdat ik dat een klein beetje dat verwrongen beeld heb, wat door op allerlei manieren in mijn gedachtegang gevormd is. Maar aan de andere kant, als ik dan terugdenk, even die definitie die we zagen. Kunnen jullie eentje terug, Jan? Of een paar terug? Wat is een slaaf? Iemand die het bezit van een ander is en die zelf niet mag beslissen. Je zou kunnen zeggen, in de essentie is dit wel iets waar we ons als christen naar uitstrekken. Niet dat ik niets mag beslissen zelf, maar ik weet dat ik het eigendom van iemand anders ben. Ik ben het eigendom van Jezus Christus. Waarom? Maar hij heeft mij vrijgekocht. En ik ben daar als het ware zelf. Dat is een beetje de spagaat waar je soms in zit. En wat het ook wel eens moeilijk maakt. Dus inderdaad, ik ben een slaaf of ik ben een vrije. Ik heb in principe uit vrije wil, daar ga ik vanuit. Ook daar verschillen wel eens de meningen over. Hè, in hoeverre dat de mensen vrije wil heeft echt. Maar ik ga er toch maar vanuit dat ik uit vrije wil een keuze voor Jezus Christus gemaakt heeft. Maar door die vrije keuze heb ik me, als het ware, geestelijk gezien mijn oor door laten boren. Hè, als christen kom je eigenlijk er steeds meer achter dat God een goede baas, een goede meester is. Hij weet wat goed voor me is en ik wil me eigen aan hem toevertrouwen. Maar dat houdt ook in dat ik mijn autonomie, mijn eigen wil, dat ik zelf beslis wat goed en slecht voor mij is, dat ik dat ook als het ware over moet dragen. Als ik me aan hem toevertrouw, dan moet ik me ook mijn eigen, hoe ik mijn leven denk in te vullen, moet ik ook aan hem overgeven. En dat is best lastig. Omdat je dan toch, ik weet niet of jullie het wel eens gekregen hebben, maar bij mij dat bekende briefje wat zo naar beneden dwarrelt van Gerrit, ik wil dat je die kant uitgaat, of ik wil dat je dat gaat doen, of ik wil dat je daarheen gaat. Dat komt heel weinig voor. Er zijn wel voorbeelden dat het gebeurt, dat mensen inderdaad gewoon zo, zo duidelijk de stem van God verstonden, van jij moet dit of dat gaan doen. Daar kan ik wel eens jaloers op worden. Dan denk je, oh, was dat maar zo duidelijk. Maar het is vaak, en misschien dat jullie het ook wel ervaren, het is vaak gewoon heel erg zoeken in het leven van alle dag, van wat is nou de wil van God in mijn leven. Sommige dingen zijn gewoon ontzettend makkelijk, van ik hoef echt nog God niet te vragen van, hoe moet ik met mijn buren omgaan? Of hoe moet ik met mijn met de collega gemeenteleden, zeg maar? Of hoe moet ik met mijn collega's op het werk omgaan? Dat is heel simpel, dat kun je allemaal terugbrengen op heb je naast lief als uzelf. Heel simpel, maar ontzettend moeilijk soms in de praktijk te brengen. Heel erg makkelijk als je waanzinnig leuke buren hebt, ontzettende leuke collega's, hele leuke mensen om je heen. Alleen het wordt toch wel een beetje lastiger als er allemaal mensen, niet allemaal, maar als er mensen om je heen zitten die een beetje tegen je haren ingaan. Dan kom erop aan en dan wordt het lastig. En het tweede deeltje wat we met jullie lezen is Filippenzen 2. Een aantal versen. En hoofdstuk 2, vers 5 tot en met 11. Dan schrijft Paulus ook weer, laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als een mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. En daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken, die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden, Jezus Christus is de Heer, tot eer van God de Vader. Paulus roept continu op om als het ware zijn voorbeeld na te volgen. En niet alleen zijn voorbeeld, maar vooral het voorbeeld van Jezus Christus. En wat lezen we hier? Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. Hij heeft zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Jezus, het is niet alleen dat hij de gestalte van een mens aannam, maar hij nam tevens de gestalte aan van een slaaf. En wat zegt Jezus continu eigenlijk? Van hen, ik doe het alleen maar eigenlijk wat de Vader van mij verlangt. Wat de Vader wil, dat doe ik. Met ja, als hoogtepunt zou je kunnen zeggen in de hof van Gethsemane. Toen het zo ontzettend zwaar voor hem was en die zei van laat niet mijn wil geschieden, maar uw wil. En dan denk ik, ja, dat is inderdaad wel de essentie eigenlijk van een slaaf, Heer. Van niet wat ik wil, maar wat u wil. Dat is belangrijk. En eigenlijk in het Nieuwe Testament, en ik ben ook geen, doorwrocht in het Grieks, dus ik heb het ook gewoon op moeten zoeken, want mijn Grieks is niet best. Dus, maar eigenlijk helpt het wel een klein beetje, omdat in het Nieuwe Testament heel veel dingen door elkaar lopen, door elkaar heen lopen. Slaaf, dienstknecht, dienaar, knecht, dat loopt allemaal door elkaar heen en op een gegeven moment lijkt het wel of het allemaal een beetje hetzelfde is, maar er zitten wel twee hele belangrijke dingen in wat kan helpen bij ook het lezen van de Bijbel. Het zijn twee woorden, hè, doulos en diakonos. En eigenlijk, Paulus die wordt continu daarmee ook beschreven. Niet alleen hij, maar ook alle andere briefschrijvers in het Nieuwe Testament, die presenteren zich zo. En dan zou je eigenlijk de volgende onderscheid kunnen maken, dat de diakonos, hè, het woordje dienaar of diaken, zit er al in. Dat is een persoonlijke, ongedwongen dienst aan een ander. De diakenen in de gemeente, die zetten hun gaven en talenten vrijwillig in ten behoeve van de gemeenschap. Maar de doulos, dat is de slaaf. Dat is iemand die een ander dient en niet over zijn eigen leven als het ware beschikt. Waarin we Jezus als het ultieme voorbeeld, het rolmodel, daarin mogen zien. En eigenlijk, heel grofweg gezegd, zou je bij het lezen van het Nieuwe Testament, we beginnen eigenlijk al, want als je hem nog open hebt leggen bij de brief van de Filippenzen, daar begint het al mee. Als je zegt van Paulus en Timotheus, dienaren van Christus Jezus. Daar staat het woordje doulos. Dus eigenlijk staat er van Paulus en Timotheus, slaven van Christus Jezus. Aan alle heiligen. Maar als Paulus over zichzelf praat, even kijken hoor. En dan staat het bijvoorbeeld in Colossense 1. Dat is misschien wel even leuk om op te zoeken. Colossense 1. vers 24 en 25. Ik ben blij dat ik nu voor u lijd en dat ik in mijn lichaam mag aanvullen wat er nog aan Christus lijden ontbreekt. Ten behoeve van zijn lichaam, de kerk, waarvan ik de dienaar ben. Ja, in puur Nederlands zou je dus kunnen zeggen van oké, we lezen nu dienaar en op andere plekje lezen we ook dienaar. Allebei hetzelfde, maar niet dus. Paulus die presenteert zich hier als de diaken, als degene die zijn gaven en talenten inzet ten behoeve van de gemeenschap. Hij is een slaaf van de een en dient vrijwillig aan de ander. Slaaf van Christus Jezus en dienaar van de gemeente. En wat zegt hij? Volg mijn voorbeeld na. En ik denk dat dit ook zo'n voorbeeld is waarin we Paulus, en eigenlijk zou ik zeggen, we volgen direct Jezus en indirect Paulus na, omdat hij wat meer uitgewerkt heeft erover. Mogen we dat voorbeeld, mogen we ook anno 2017 navolgen, dat we ons aan Jezus Christus toevertrouwen als slaaf en ons inzetten in de gemeente als een dienaar. Niet als een vrijwilliger. Een vrijwilliger, we zeiden het al, dat is gewoon, ja, je kan gaan en staan waar je wil, maar aan de andere kant, als een diaken, als een dienaar, als een diakonos, vertrouwen we ons toe aan de gemeente, zetten we onze gaven en talenten in en ja, mogen we Jezus daar ook in volgen. Niet dat we natuurlijk dan, dat is best lastig, want ik realiseer me ook, dan zou je bijna zeggen van, mag je dan, als we het gewoon even hebben over het functioneren in de gemeente, moet ik nou altijd met die microfoon blijven staan? Of moet ik nou altijd achter het geluid zitten? Of moet ik altijd maar dan dat blijven doen, want je vertrouwt je eigen, tenminste je gaat een bepaalde taak doen. Ik denk niet dat dat dan voor de eeuwigheid is of voor heel je leven. God geeft je op bepaalde momenten ook andere taken, andere talenten. Door alles wat je doet word je gevormd, waardoor je misschien op andere plekken weer inzetbaar bent. Maar ik denk wel dat het goed is om, ja, je zou kunnen zeggen als je die twee met elkaar wil combineren, dat je, laat ik het vooral bij mezelf houden, dat ik me constant af moet vragen. Heer, van wat wilt u dat ik doe? En dan ben ik maar zo'n simpele boer die zegt van, totdat ik niks anders hoort, ga ik gewoon mijn gang op die manier dat ik denk van, ik doe wat waarvan ik denk dat het goed, de goede weg is. En als het niet goed gaat, dan moet maar dat bekende briefje komen of op een andere manier het duidelijk worden. En tot die tijd, maar die verantwoordelijkheid, die vraag, die wil ik bij Jezus Christus leggen. Waarom? Ik ben van hem. Hij weet wat goed voor me is. Dus wil ik luisteren, wil ik gehoorzamen aan wat hij wil. En aan de andere kant, binnen de gemeente, binnen het dienen, wat je misschien in de gemeenschap, in het grote verband, zeg maar gewoon ook in de wereld doet, mag je gewoon je gaven en talenten die je hebt inzetten, ten behoeve ook van die gemeenschap. Ik wilde eigenlijk afsluiten met met het laatste puntje, hè, als we het over die slavernij hebben. Als mens zijnde worden we ook in het Nieuwe Testament aangesproken op een aantal zaken. En in de Bijbel, dat schrijft, ja, door de Heilige Geest wordt ingegeven dat we als mens slaven zijn van, niet alleen slaven van Jezus Christus, door een vrijwillige keuze, maar voordat we die keuze gemaakt hebben, als ongelovig mens, zijn we een slaaf van de zonde. We zijn een slaaf van onrecht. We zijn een slaaf van begeerte. We zijn een slaaf van lust. We zijn slaven van de macht van de wereld. En ik hoop ook gewoon dat we, laten we zo zeggen, toen ik hier dit las en deze stukjes tegenkwam, toen werd ik er ook bij bepaald. En misschien hoop ik ook gewoon dat u daar ook een beetje door aan het denken gezet wordt. Omdat het ook iets wat ik ook nog steeds gewoon in mijn, wat je denk ik als christen nog steeds in je leven tegenkomt. Slaaf van begeerte en lust, macht van de wereld. Hoezeer gaan we niet mee in, wat wat beweegt heel Nederland. Hè? Ik zei het al, we zijn bijna soms slaven van de economie. We laten ons gek maken, we laten ons opjutten. We worden 24 uur per dag geconfronteerd met allerlei vormen van reclame die ons allerlei dingen proberen aan te bieden, waardoor we een veel beter, mooier, prettiger, gezonder leven kunnen krijgen. Om die dingen te kunnen kopen moeten we ons het apenzuur werken. En als we daarmee niet genoeg kunnen verdienen, dan kunnen we naar de bank en dan kunnen we nog wat geld lenen om het te kunnen kopen. En we komen er eigenlijk achter dat we, in plaats van dat het leven steeds rustiger en makkelijker wordt, wordt het eigenlijk maar steeds gecompliceerder, lijkt het wel. En we zitten in een bepaalde trein die gewoon met een enorme gang doordendert, die steeds harder gaat en waarvan het steeds moeilijker wordt om daar uit te stappen. Daar zijn we slaven van. En ik zal het eventjes, ik verzin het niet zelf, maar als je het op wil zoeken, onder andere Romeinen 6, daar kun je het in vinden, Titus 3 en Galaten 3. En wat was ook weer het kenmerk van een slaaf? Een slaaf heeft maar te gehoorzamen. En toen dacht ik van ja, eigenlijk is dat nog steeds zo. Als ik denk ook aan Paulus, aan die bekende woorden van ik wil het goede doen, maar ik doe het kwade. En dat is precies wat er eigenlijk gebeurt als je een slaaf van de zonde bent. Je wil het misschien niet doen, maar op een of andere manier doe je het toch. En ook al heb je het mis, dat merk ik zelf, ook al heb ik bewust voor Christus gekozen, soms gebeurt dat nog wel, dat je denkt van jongens, ik wil het goede doen, ik wil niet meegaan in een stukje onrecht. Als je het hebt over begeerte, als je het hebt over meegaan in de waan van de wereld, je wil het niet, maar soms lijkt het wel of je gewoon onbewust er toch in meegaat. Je wil het goede doen, maar je doet het niet. Maar gelukkig, op grond van Gods woord mogen we weten, wat we net ook gelezen hebben, dat we vrijgekocht zijn. We zijn geen slaven meer van alle voorgaande dingen, maar we zijn een slaaf geworden van Christus. En in Christus hebben we een stem gekregen om nee te zeggen. We hoeven niet meer te gehoorzamen aan een meester. We hoeven alleen maar, tenminste aan een meester die het kwade voor ons wil, maar we hoeven alleen maar te gehoorzamen aan onze meester Jezus Christus. Geen slaaf meer van de zonde. We zijn vrije mannen en vrouwen, omdat we vrijgekocht zijn door Jezus. En zoals een slaaf gekocht is en het eigendom is van zijn nieuwe eigenaar, zo zijn we ook het eigendom van God. En ik weet niet of, het staat hier inderdaad, het is een beetje slecht te lezen, maar ik denk dat we onszelf mogen zien als christenen, dat we een vrijwillige slaaf zijn van Jezus Christus. We mogen hem dienen in een vrijwillig gekozen verhouding. En ik wens jullie ook toe dat als je de dag begint, het klinkt heel mooi natuurlijk, maar als de zon opkomt, laten we inderdaad dit ook gewoon centraal houden. Ik probeer het mezelf ook voor te houden, dat ik de dag mag beginnen met inderdaad, Heer, laat niet gebeuren wat ik wil, maar laat het maar gebeuren wat u wil. En dan is het goed. Niet dat het altijd prettig is dan, maar als we ons aan onze meester Christus Jezus toevertrouwen, wat er dan ook op ons pad gebeurt, wat er op komt, het is goed. En ik wilde afsluiten met het lezen van Galaten 4. Een drietal versen, vier eigenlijk, uit Galaten 4, vers 4 tot 7. En ik zal niet zeggen dat dat het makkelijker maakt hoor. Misschien wel een beetje moeilijker. Maar je ziet hier wel in dat constant in het Nieuwe Testament ook die assortiment constant die wisselwerking is tussen slaaf en vrije. Even kijken hoor, 4 tot 7. Toen de tijd gekomen was, zond God zijn zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet, opdat wij zijn kinderen zouden worden. En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de geest van zijn zoon gegeven die Abba, Vader, roept. U bent nu geen slaven meer. Gek is dat, hè? Want daar even verder, andere plek lazen we, u bent slaven van Christus. U bent nu geen slaven meer, u bent kinderen van God. En als zijn kinderen bent u erfgenamen door de wil van God. In die vrijheid, in die positie mogen we staan. Vrijwillige slaven van Christus Jezus en dienaren van de gemeenschap. En we mogen weten dat we erfgenamen zijn door de wil van God. Zoals ik al zei, het is geen, hoe zou ik het zeggen, een lastig verhaal. Waarvan ik aan de ene kant misschien wel had gehoopt van dat ik u aan het einde een assortiment hele mooie slotconclusie kon laten zien van, nou, zo zit het. Maar ook dit voor mij is zeg maar een assortiment zoektocht die je denk ik allemaal gewoon door moet maken in het proces van het zijn van een christen. Dat we meer en meer mogen leren om onze eigen wil ondergeschikt te maken aan de wil van Jezus Christus. En ik hoop dat een klein beetje het laten zien van wat een slaaf is en wat een dienaar is, dat dat een klein beetje aan dat proces heeft mogen bijdragen. Amen.